hoe ik bij dit onderwerp kwam, ik heb hier de vorige keer dat ik hier gesproken heb, ging het over de twee van de gelijkenissen in Matteüs 13. De gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van het onkruid. Logischerwijs zou je dan verder gaan als je hier weer spreekt met de volgende gelijkenis. En het mooie van de gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van het onkruid is dat ze in hetzelfde hoofdstuk uitgelegd worden. Dit scheelt als leraren. Maar voor zover ik het letterlijk terug heb kunnen vinden, zijn het de enige gelijkenissen die ook direct in hetzelfde hoofdstuk uitgelegd worden. Dus ik denk, ja, om nou met een volgende gelijkenis te beginnen, dan komt op mij de uitleg aan. Die uitdaging durfde ik nog niet aan. Tegelijkertijd had ik het genoegen om met mijn vader een weekje op vakantie te mogen. Naar Canada. Moest ik al zorgen dat mijn paspoort verlengd was. Dus dat had tijd gedaan. Toen bleek mijn paspoort en mijn identiteitsbewijs dus aan wat eisen te moeten voldoen. Zodat het systeem, de boordcomputer, jouw gezicht kan herkennen. En dan moet dat ook even overeenkomen met jouw vingerafdrukken en dergelijke. En zo wordt jouw identiteit vastgelegd door het systeem. Dat systeem wat ook cameraatjes boven de weg heeft hangen, zodat het kenteken gelinkt kan worden aan jouw gezicht en dus aan jouw vingerafdrukken. En zo wordt je hele handel en wandel vastgelegd, want het komt ook nog eens overeen met jouw pinpas. En er zijn allemaal dingen dat ik denk van, wow, we zijn wel behoorlijk eind gevorderd. Want stel nou dat ik wil betalen, dan moet iemand dus toestemming geven dat met die pinpas betaald mag worden. Dat deed me natuurlijk denken aan de openbaring van als je het merkteken van het beest hebt, dan heb je wel toestemming en heb je dat merkteken niet, dan heb je geen toestemming. Nou maak ik me daar absoluut geen zorgen om, omdat ik me op dat moment zou twijfelen, maar toch maakt het je bewust van de tijd waarin we leven. Zeker toen ik op het vliegveld kwam, compleet doorgemeten werd. Ik moest in de camera kijken en dat duurde en dat duurde. En ik stond maar met die paspoort en mijn hand erop en er kwam maar geen toestemming. En toen kwam de ambtenaar, die ze gelukkig nog wel hadden, die zei van ja, het systeem herkent u niet. Nee, van nee, niet gek ook. Ik ben niet van deze wereld, dus het hele systeem herkent mij niet. Hij zegt van, maar ik zie wel dat u het bent, dus loopt u maar door. En dus aan wat hij van mij zag, ging hij vanuit, nou, dat is die jongen, dus loop maar door. In het vliegtuig gestapt en een goede vlucht gehad. En we kwamen in Canada. En ik wilde geld pinnen. En toen zei hij van, ja, sorry, uw paspoort niet herkend of niet mogelijk of iets dergelijks. Ik dacht van, oh, wacht even. Dat komt wel heel dichtbij zo. Dat duurde een paar dagen en her en der geprobeerd. En op een gegeven moment zei ze van, hebt u uw bank wel ingelicht van het feit dat u nu in Canada bent in plaats van in Europa? Ik zei van, nou, nee, hoezo moet mijn bank dat weten dan? Waar ik heen ga? En ze zeggen van, ja, want anders kunt u niet internationaal betalen. Oh. Oké, nou, gelukkig kreeg ik op grond van bewezen diensten en dergelijke van deze en gene wat geld toegeschoven. Dus ik kon daar alsnog betalen en allerlei cadeautjes kopen voor de mensen thuis. Maar het maakt je wel even bewust van hoe dichtbij het al is en hoe ver de infrastructuur er al ligt voor het rijk wat komen zou. En dan denk ik aan die 290 bloedjes van kinderen die ik dit jaar weer les mag geven. Elke dag, ik werk op een christelijke school, dus elke dag mag ik een dagopening verzorgen. En dan vind ik het belangrijk dat ze geen spullen op tafel hebben, zodat ze niet afgeleid worden door wat dan ook. Maar gewoon even aandacht hebben voor het belangrijkste moment van de dag. Waar sommigen dan wel een kanttekening bij plaatsen, maar en dan vertel ik ze over God. Die wereld lief heeft en zijn zoon gegeven heeft, omdat hij de wereld lief heeft en dus doet hij wat voor die wereld om ervoor te zorgen dat het goed komt met die wereld? Of nou, in elk geval met dat deel van de wereld wat tot hem behoort, tot zijn koninkrijk. En dat is niet van deze wereld, maar wel uit deze wereld. Zoals het zaad wat gezaaid wordt in deze wereld en waar iets opgroeit en wat dan geoogst gaat worden en in het huis des Heren gebracht wordt. En het koninkrijk, daar wordt uitgebreid op ingegaan in Matteüs. Dus vandaar dat ik Matteüs weer begon te lezen. Want ik denk van ja, die kinderen die moeten straks een keus maken. Ga ik dit koninkrijk of moet ik bij dat koninkrijk? Ga ik links of ga ik rechts? Ga ik de hele brede weg waar heel veel mensen heen gaan? Of ga ik die smalle weg waar weinig mensen heen gaan? En om die keuze te maken moeten ze wel goede informatie hebben. Dus nou ja, dan hou je ze het woord van God voor. En dan denk je, ja, maar we zitten zo dichtbij. En een verbod op godslastering wordt afgeschaft. En de Europese Unie, die agenda's, daar staan geen christelijke feestdagen meer in. Maar wel de islamitische, de joodse, de hindoestaanse en nog zo wat andere feestdagen. De eerste dag van de week is niet meer de zondag, de dag des Heren, die eigenlijk op zaterdag is, maar goed. Maar is inmiddels de maandag, de eerste dag van de werkweek, want daar gaat het om. En als je kinderen dan vertelt van nou, de zondag is de eerste dag van de week, zeggen ze, maar de zondag is toch de rustdag? En ik zeg van nee, de zaterdag is de rustdag, want God rust op de zevende dag van zijn werken. En christenen zeggen van nou, we leven nu in het nieuwe schepping, dus wij beginnen niet met werken. We beginnen ons leven en onze week met stilstaan bij de Heer. Vandaar dat we op zondag naar de kerk gaan, de eerste dag van de week. We beginnen, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dus we zoeken eerst het Koninkrijk van God en dan pas beginnen we met werken. En maar ja, dat raak je allemaal kwijt op het moment dat je in je agenda kijkt alleen al. En zo raken we steeds meer dingen kwijt. Want ja, als het licht uitgaat, dan zie je steeds minder. En het licht gaat langzaamaan uit, tenminste heb ik het idee. En dan kom ik bij onze taak. Want er wordt gezegd, gij lieden zijt het licht van de wereld. Dus laat je licht schijnen. Maar ja, dan zie je allemaal mensen automatisch een zonnebril opzetten. Want in de tijd van Mozes gooiden ze gewoon een kap over Mozes heen. En tegenwoordig zetten ze zelf een zonnebril op. En dat licht der wereld en laat uw licht schijnen, daar wil ik het vanavond met jullie over hebben na deze toch wat lange inleiding. Gelukkig is het schriftgedeelte wat ik met jullie wilde lezen een stukje korter. Dat staat namelijk in Matteüs 5. Matteüs 5, waarboven staat de bergreden, dubbele punt, de zaligsprekingen. En voor veel mensen houdt bij de zaligsprekingen ook de bergreden op. En niet zonder toeval als je verder leest vanaf vers 17. Maar wellicht hebben we daar een andere keer op terugkomen. De zaligsprekingen definieert denk ik de gelovigen in hun aardse toestand. Als je kijkt naar de oude mens van de gelovigen, Dan treuren ze misschien vaak, zijn ze zachtmoedig sowieso. Ze hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ze zijn barmhartig, ze zijn rein van hart. Ze zijn vreedzaam. Ze worden vervolgd. Ze worden gesmaad. Allemaal kenmerken denk ik van gelovigen in deze wereld. En heel erg tegenovergesteld aan ongelovigen. Er wordt gezegd van nou, nu zul je verdrukking lijden, zegt Paulus ook. Deze verdrukking die gaat voorbij. Maar die verdrukking hier werkt je loon in de toekomst. En nou, dat staat ook vervolgens in de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Dus eerst de aardse toestand zoals die nu is en dan het want of het vervolg, namelijk wat ons in verschiet ligt. Zalig zijn de reinen van hart, bijvoorbeeld in vers 8. Want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Dus allemaal dingen die eerst nu en vervolgens ook hoe dat straks zal gebeuren. Tegen die mensen heeft hij het. En dat zijn de discipelen waar hij tegen spreekt. En ik denk dat we ons daar allemaal bij aangesproken voelen. Alleen al zalig zijn de vreedzamen. Als ik zo om me heen kijk, is het een tamelijk vredig gezelschap wat we hier hebben. En ik denk dat we onszelf ook Gods kinderen mogen noemen en genoemd worden. En zou ik verblijd u en verheugd u. Ik denk van, nou, ik ben niet altijd blij en ik ben zeker niet altijd verheugd. Totdat ik denk van, want uw loon is groot in de hemelen. En van, ja, het beste komt nog. Is er naar uit te kijken en denk, dit gaat toch voorbij. En op het moment dat je serieus en een wat openlijker, eerlijker uitkomt voor je geloof, dan krijg je onmiddellijk, is mijn ervaring dan, tegenstand. Ik zeg van, ja, dat is logisch, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Ik weet van een broeder die vertelde mij pas nog dat hij, omwille van zijn geloof, paste hij niet binnen de werkkring, gemeenschap, de collega's. Dus, doei. En dan kun je je wel eens als alleen voelen. Ben ik dan de enige die hier nog mee bezig is of gelooft? Of, natuurlijk niet. Maar dat is het niet erg om daaraan te denken. Want zo hebben zij vervolgd de profeten die voor hen geweest zijn. Elia bijvoorbeeld. Een van de grote profeten, ondanks dat hij niet eens een eigen Bijbelboek heeft. Elia die zegt ook van, jongen, had hij net Baalpriesters verslagen en zo. En een altaar gebouwd, de offer erop gebracht, overgoten met water, gracht eromheen, water vol en dergelijke. En vuur uit de hemel, alles verbrand, water weg. En Elia heeft dat gedaan. En vervolgens zaten dat hij, dit moet een beetje in de schoenen zonken. En dat hij had van, God, ben ik nou de enige? Moet ik nou echt verder? Kan ik niet gewoon naar u toe? Want God zei van, nou, je bent niet de enige. Er zijn er nog minstens 7000 in dit koninkrijk die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En hij moest nog wat aan dingen doen. En daarna werd hij alsnog opgenomen. Mocht hij even pauze nemen om straks weer aan het werk te mogen. En dan de roeping der discipelen. Vanaf vers 13 tot en met 16 wil ik met jullie lezen. Ik zie net de tijd, Ellen. Matthäus 5. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen te worden en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht van de wereld, een stad bovenop een berg liggende. Die kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder de korenmaat, maar op een kandelaar en ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Een kort stukje, maar heel, heel krachtig. En ik wil hier uitgebreid bij stilstaan. En eerst hebben over het zout der aarde, dan over het licht der wereld. En daarna over onze goede werken. Het zout der aarde. Wij zijn het zout der aarde. En bij zout denk ik net al vrij snel aan de vrouw van Lot. Denk van, nou, wij zijn het zout der aarde. Toch wat dubieus. De vrouw van Lot die omkeek naar Sodom en Gomorra ter plekke veranderde in de zoutpilaar. Is dat nou iemand waar je een voorbeeld aan moet nemen? Maar zout, of het Engelse salt, of het Franse sal, kennen wij in het Nederlands nog in een ander woord, namelijk salaris. Ja, dat is serieus waar. Zout was niet het geraffineerde keukenzout wat wij kennen. Maar zout wat je wint uit de zee of uit de bergen. Salzburg in Oostenrijk bijvoorbeeld. Een berg van zoutstenen. Dat zijn gewoon brokken steen waar zout in vermengd zit. En het moet eerst helemaal gekookt worden. En dan moet het weer ingedampt worden. En een heel proces van raffinage en zuivering. En dan pas houdt het zuivere zout over. Nederland is er rijk mee geworden. In de Gouden Eeuw onder andere verbranden ze turf in het Westland. Vroeger spoelde daar de zee overheen. En als de zee zich terugtrok, dan bleef het zout en alles bleef in die turf achter. Dus gingen ze turf verbranden. Gooiden ze daar vervolgens water bij. Koken net zolang tot alles verdampt was en zeven en dergelijke. En hield ze uiteindelijk geraffineerd zout over. En daarmee werden onder andere mensen betaald. Want we kennen dat van, maak je niet druk om wat je moet eten of drinken. Want de heer zorgt voor zijn dienstknechten. De legerleider zorgt voor zijn soldaten. Hij geeft ze te eten, hij geeft ze te drinken, hij geeft ze onderdak, hij geeft ze alles. En ze werden betaald en een beetje zout, wat extra, wat smaak. Een zoutbelasting was een van de eerste belastingen. Zout is dus een betaalmiddel, is een loon wat je krijgt. Iets extra, meer dan je eten, drinken en je onderdak. Gijlieden, gij zijt het zout der aarde. En zout is dus je salaris, je loon. En zo zijn de gelovigen het loon van Christus. Of ook wel zijn heerlijkheid. Want op het moment dat er staat, de Heer de Heerschade komt en zijn arbeidsloon is met hem. Nou, dan dat arbeidsloon zijn gewoon wij, de gemeente, de gelovigen. Zout spreekt enerzijds over loon, over salaris. Maar het is ook datgene wat smaak geeft. Indien het zout smakeloos wordt, dan denk ik van, hoe kan zout nou smakeloos worden? Totdat je beseft, het gaat niet om dat geraffineerde zout uit het potje, maar die brokken steen waar het zout in zat, op het moment dat gooiden ze in de soep en als de soep zout genoeg was, haalden ze het ding er weer uit. Die klomp. En op een gegeven moment was al het zout uit die brok gehaald. En wat je overhield was gewoon steen. En dat kon weg, want het deugt nergens meer toe. En die vergelijking ken je ook met planten. Die worden gezaaid en die groeien en er wordt goed voor gezorgd. Maar de vruchten ervan worden gebruikt. En wat verder van die plant overblijft, behalve de vruchten, het kaf, dat wordt weggegooid, verbrand. Indien nu het zout smakeloos wordt, als het zout uit die broksteen is, dan kan het weggegooid worden. En de vergelijking dient zich aan met het graan of het zaad dat gezaaid werd langs de weg. Die vogels kwamen, haalden dat zaad weer weg. Nou, die weg, daar liepen mensen gewoon overheen. Zoals ook hier, de mensen vertreden dat. Daarnaast, het zout der aarde, smakeloos. Zout geeft dus smaak. En je geloof geeft als het goed is ook smaak aan jouw leven. Zonder geloof weet ik uit ervaring van vrienden en wat familie, wordt je leven toch wat flauw, smakeloos of in elk geval nutteloos. Weet je? Het is leuk zolang het duurt en daarna dan gaat het weer weg. Je gelooft dat nieuwe leven in je, dat is datgene wat smaak geeft aan je leven, wat pit geeft. Wat natuurlijk ook weer uitgedrukt wordt in je kinderen. Want ondanks dat ze soms een zware tol eisen van je leven, is het ook datgene wat toch een beetje smaak geeft aan je leven. wat extra's. De landen waar het nog normaal is om christen te zijn, zijn ook de landen waar het heel prettig is om te wonen. En de landen waar, of de gebieden waar wat minder christenen zijn, om het maar zo te zeggen, of waar de christenen wat minder gewend zijn, ook degenen die geen christen zijn, die willen daar heel graag weg. En richting onze kant op. Dus het geeft smaak, het geloof, het geeft smaak. En de Heer die zegent zijn kinderen en zegent de landen waar zijn kinderen wonen. Zo is het ook met licht. Het licht dat schijnt niet alleen in die vlam, maar het licht schijnt in zijn omgeving. En door dat licht wordt dus ook de omgeving verlicht. En zo heeft ons geloof ook zijn uitwerking in onze nabije en verdere omgeving. Gij zijt het licht der wereld in vers 14. Een wereld die in duisternis ligt, staat er in Jesaja, meen ik, of Micha, met kerst zal die wel weer voorbij komen. Een wereld die in duisternis ligt, zal een groot licht zien. Geprofeteerd. En weer, men moest daaruit begrijpen dat dat licht de Messias zou zijn. En inderdaad, het was in een donkere winternacht, zingen we dan regelmatig. En die wijzen, die zien een ster, zien licht en denken, oh, daar moeten we naartoe. Naar het licht toe. En die zadelen hun kameeltje op en gaan op pad. Of dat nou met z'n drieën is of met iets meer. Want als we vieren drie koningen. Nou ja, wij niet, misschien niet. Maar beneden die rivieren vieren ze drie koningen.
Wij vieren de
rest. drie koningen waarop gevierd wordt dat de drie wijzen, zoals wij ze kennen, op bezoek kwamen bij Jezus. Die wijzen die hadden licht gezien, sterren gezien. En die zeiden, we hebben de koning, we willen hem aanbidden, want wij hebben zijn sterren gezien. Zijn licht wees ons de weg. Drie wijzen, drie koningen. Nou ja, als een koning op pad gaat, dan neemt hij zijn lijfwacht mee. Dan neemt hij zijn kok mee. Degene die voor het eten moet zorgen. De stalknecht en dergelijke. Want ja, ze hadden nog geen diepvries. Dus je kon beter de koeien mee laten lopen dan ze ter plekke. Dan had je gelijk vers. Dus als je drie koningen hebt, dan heeft hij een stalknecht, een kamerheer, wat dames voor zijn haar en zijn kleding. En om te strijken, om te wassen. Er zijn wat mensen die moeten daarvoor zorgen, voor eten koken, et cetera. Dus er zal een heel gevolg zijn, een lijfwacht erbij. Dus die drie koningen zullen niet met z'n drieën geweest zijn. Denk ik.
Anders past het niet in de kerst al.
Nee, dat was ook niet meer de kerst. Dat was waarschijnlijk 2 jaar later.
Maar
het waren hele wijze koningen. Dank je wel. Dat een koning heel wijs kan zijn, weten we van Salomo. Om er een voorbeeld te noemen.
Ja, oké, we zijn eigenlijk domme
koningen. We kennen.
Dat is zo'n beetje dom.
Ik sprak een keer in de Heerlijke Maat. Toen ontstond ook zo'n leuke groepsdiscussie over naar welke school je kinderen moest laten gaan. Oh. Dus die koningen. Melchior, Balthasar en Caspar. Dankjewel. Melchior en Balthasar weet ik verder niet zo heel veel van. Van Caspar weet ik dat het een verkorting is van zijn naam. Zoals Wilhelmus kun je afkorten tot Willem of nog korter Wim. En Johannes kun je afkorten tot Johan en Jan. En Caspar is de afgekorte versie van Gondopades. Natuurlijk, die kun je opzoeken. Gondopares. Gondopades, Surena. We noemen hem Caspar. Dankjewel. In de wijde kring is hij bekend onder zijn familienaam Surena. Zoiets als Willem van Nassau. En de Surena's, dat waren, degene waar de Romeinen nogal bang voor waren. Dus vandaar dat er staat, als de wijzen bij Herodes komen, laat een bladzijde terugslaan in Matthäus 2. Huh? De wijzen uit het oosten staat er boven Matthäus 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes. En op grond daarvan denken ze, als Herodes koning was, eens kijken, dat moet een van die 4 of 6 Herodessen zijn geweest. En niet zijn broer, want die was boos met Johannes de Doper. Vandaar dat we denken dat Jezus in 4 voor Christus geboren is. Te meer omdat Quirinus, kijk, dat is nog een bladzijde terug volgens mij. Die volkstelling.
Nee, is Lucas.
Dankjewel. Lucas, en Quirinus was stadhouder, dus dat weten we ook wel klein nauwkeurig. Dus vandaar dat we zeggen, Jezus was in 4 voor Christus geboren. In de dagen van koning Herodes ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. En het is mooi dat erbij staat dat ze uit het oosten komen. Ten eerste veegt het gelijk de legende van tafel dat een van die koningen uit Ethiopië, de ander uit India en weer de ander ergens anders vandaan. Maar waarom moet het per se het oosten zijn? Nou, in het oosten gaat het licht op. Het oosten, daar komt het licht vandaan. De oosten oorsprong, de Hof van Eden was ook gericht tegen het oosten. En als wij het licht van de wereld zijn, dan weten wij dat we onze oorsprong ook hebben in het oosten. Waar is de koning, geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten. Een ster die geeft licht in de nacht. In tegenstelling tot de maan die alleen maar licht weerkaatst in de nacht, schijnt een ster ook echt in de nacht. We zijn gekomen om hem te aanbidden. En koning Herodes, nu dit gehoord hebben, werd ontroerd en heel Jeruzalem met hem. Ik dacht altijd van, nou, Herodes die kreeg daar 3 wijzen. Daar komen het. En de tekenfilmpjes, denk ik van, nou, die 3 wijzen die in de tekenfilmpjes staan, ik vermoed dat ze niet bij koning Herodes op visite mochten komen, want om met de woorden van koning Agas te spreken, heb ik aan razenden gebrek. Je wordt niet zomaar toegelaten tot een koning. Zeker niet een koning in die tijd. Daar mocht je via de kamergediende en dergelijke je beroep doen. Waarom komen dan die wijzen wel bij koning Herodes? Wat komen zij dan wel? Nou, als je dan weet dat het 3 koningen zijn en dat ze uit het oosten komen, ga je eens op de kaart kijken, de tijden van het Romeinse Rijk rond onze jaartelling, dan zie je dat daar een mega groot wereldrijk lag, ongeveer vergelijkbaar met de Verenigde Staten in het westen en de Sovjet-Unie in het oosten. Zo had je het Romeinse Rijk en het Parthische Rijk. En nog geen 50 jaar daarvoor hadden de Parthen de Romeinen compleet Azië en Afrika uitgejaagd. Hadden de Parthen dus Turkije en Israël, Jordanië, Syrië, Egypte allemaal veroverd. Dus op het moment dat daar vertegenwoordigers komen, begrijp je dat koning Herodes toch wat ontroerd werd. Als daar 3 koningen staan met hun lijfwacht, waarvan 1 koning staat dat hij reisde met alleen al 10.000 man lijfwacht en enige duizenden wagens. Ja, als die op visite komen, dan wil heel Jeruzalem ook wel wat onder de indruk zijn.
Ze waren een beetje van streek.
Dankjewel. En bijeen vergaderd hebben al de overpriesters, schriftgeleerden des volks vragen van hen waar Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet, gij Bethlehem, gij land Juda. Zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Dus de leidsman, het licht, wijst de weg, zal de wereld, of zal het volk Israël in ieder geval leiden, Gods volk. En ik moest hier aan denken aan het licht leidt, wijst de weg, op weg hierheen. Want op de snelweg, dan gaat het dan heb je mooi die verlichting en dergelijke, weet je waar je heen moet. Maar op het moment dat je de snelweg afkomt en dan de lokale wegen, en het is donker buiten, probeer je daar maar eens de weg te vinden. Zeker als je dan, met een kilometer of 60... Met een kilometer of 60 je weggaat en je komt ineens een T-splitsing tegen, dan is het een kwestie van tijd remmen.
Ik weet welke T-splitsing van Disney.
En dan is het heel fijn als een auto jou voorgaat die de weg weet. En zo kwam er mij een auto voorbij. In het voorbijgaan zag ik even dat het een vrij grote auto was. Maar op het moment dat hij iets verder weg was, zag ik die hele auto niet meer. Alleen nog maar zijn lichten. En ik stel me voor dat het... als je vanuit de hemel op aarde kijkt... En het is nacht. Maar dan is het hier helemaal pikzwart. Het enige wat je ziet zijn de lichten. Je ziet de huizen niet, je ziet de bomen niet, je ziet de wegen niet, je ziet de mensen niet. Je ziet alleen maar de lichten. En wij, tenminste als je mensen vertelt van ja, voor God zijn we dood. Dan zegt jouw buurman tegen jou, doe je ogen eens open. Ik leef hoor, ik praat tegen je, ik ben in gesprek met je. Dan zeg je, ja maar voor God ben je dood. Ik leef. Ik zeg, dat valt nog te bezien. En dan is inderdaad het voorbeeld van op het moment dat je jouw aardse lichaam en jouw aardse mens de keus maakt om tot geloof te komen. Er staat wel, God klopt, maar jij bent degene die bepaalt of je het open doet. Of je... Dan komt de geest Gods in je hart. En dan gaat daar dat lampje aan. En dan ziet God jou opeens als mens. En God kijkt helemaal niet naar wat voor auto jij bent. En op de weg ook, je ziet niet wat voor auto's het zijn. Of het een Mercedes is, een Audi of een oude Volkswagen of een vrachtwagen, of voor mij betreft. Dat zie je allemaal niet. Het enige wat je ziet is het licht van die auto. En de ene heeft wat fellere koplampen dan de ander. En sommige mensen hebben een hele batterij aan koplampen. Dat is wat je ziet. Het licht. Wat iemand laat schijnen. En hij zegt, gij zijt het licht van de wereld. En zo zouden wij ook zijn. Niet zozeer kijken naar wat ons aardse lijf doet. En in hoeverre dat nut heeft of... mooi is of goed onderhouden is of slecht onderhouden. Zolang dat rijdt, zolang zijn auto rijdt, door de APK komt. Nou, zelfs als hij niet door de APK komt, dan rijdt hij nog prima. Is mijn ervaring. Maar jij bepaalt of jij 's nachts je lampen aandoet of niet. En zeker op het moment dat je een tegenlichter hebt, die zijn groot licht aan hebt, dan denk je van, dat doet het licht maar uit. En dat zeiden de mensen tegen Mozes ook. Mozes die kwam die berg af, fel verlicht. En die mensen die zeiden, Mozes, doe even een deksel op je aangezicht. Terwijl op het moment dat je met Mozes mee zou lopen, zou je helemaal gelast hebben. Zou je zeggen, van zo, dat is mooi verlicht. Ja, dat is prettig lopen hier. Weet je, op het moment dat de auto voor jou zo'n groot licht aan heeft, dan kun je dus achter die auto aan. Op het moment dat die auto jou tegemoet komt, dat jij tegen die auto ingaat met zijn grote licht, dan word je verblind. En dat is ook met wat er in Johannes staat. Want dat licht der wereld, het is een van de weinige keren dat er in Matthäus, een van de weinige keren. Het licht der wereld. Laten we naar Johannes 1 gaan, met het evangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde, dat is het woord, gemaakt. Ik weet niet of er natuurkundigen zijn onder ons. Maar het is een leuk experiment om eens een keer een heel fijn stof of zand... op een papier te strooien en dan een geluid eroverheen, een enigszins hard geluid. Die trillingen die zorgen voor verdikkingen en verdunningen en zie je dus dat er klonters stof ontstaan. Op een beeldscherm kun je dat ook mooi zien. Op het moment dat iemand praat zie je eerst heel veel streepjes, dan heel weinig streepjes, dan heel veel streepjes. Het woord, het gesproken woord, er zij licht, dan zie je dus ook dat dingen gestalte krijgen. Dan zie je dat geluid gestalte krijgt, vorm krijgt. Dus in die zin zit de evolutietheorie er niet heel veel naast. In de zin dat het uitlegt hoe iets fysiek tot stand komt. Voor de rest zit het natuurlijk compleet naast. In de zin dat alles toeval is en een natuurlijke selectie, et cetera. Maar dat legt wel mooi uit hoe energie, kracht, leven iets tot stand kan brengen. Hoe de massa en materie kan worden. En een schepping als zodanig. Alle dingen zijn dus door dat woord gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt wat gemaakt is. In hetzelfde, in het woord, was het leven. En het leven was het licht der mensen. En dan staat het in Matthäus, gij zijt het licht der wereld. En hier staat het leven was het licht voor de mensen. Dus gij lieden, dan heeft je het tegen degene die in Christus zijn. Het licht der mensen, Christus als licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, het licht schijnt in de nacht. Door het licht weet je de weg. De duisternis heeft het niet begrepen. Je zou kunnen zeggen, de duisternis heeft het niet gegrepen. Ze wilden het niet grijpen. En dan zijn we in Johannes 3. Ook nog steeds in de nacht. Johannes 3, gesprek met Nicodemus. Er was een mens uit de Farizeeën. Wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En zoals die wijzen uit het oosten zijn sterren zagen, op pad gingen en zo bij Jezus kwamen. Zo kwam Jezus ook in de nacht bij Jezus. En hij heeft ook zijn licht gezien, maar op een andere manier. Hij legt uit, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Hoe wist hij dat? Hoe wist Nicodemus dat Jezus was een leraar die van God gekomen was? En als hij dat wist, hij zegt niet wij weten, hij zegt niet ik weet. Hij was een overste van de Joden en hij zei wij weten. Persoonlijk denk ik dat we dan mogen concluderen dat die oversten, die fariseeën, wel degelijk dus wisten dat Jezus leraar van God was. Maar hoe wisten ze dat? Nou, Herodes die pakt gewoon zijn schriftgeleerde erbij en die zegt van, nou, de profeten weten we dat de Christus in Bethlehem geboren moest worden. Jezus was in Bethlehem geboren, dus nou, één en één bij elkaar optellen. Nog zo'n profetieën erbij. Er zijn er tientallen, om niet te zeggen honderden profetieën, die profeteren dat Jezus was de Christus. Nicodemus zegt niet van, nou, we hebben de profeten erop nageslagen en de psalmen gelezen en Mozes gelezen. Nicodemus zegt dat niet. Hij zegt, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Dus op grond van wat Jezus deed, zegt Nicodemus, weten wij dat gij een leraar van God zijt. Niet op grond van wat Jezus zei, maar zoals in Johannes 1 vers 5, het licht schijnt in de duisternis. Hoe schijnt licht in de duisternis? Als wij het licht van de wereld zijn, hoe schijnen wij in de wereld? Staat hier. Niemand kan deze tekenen doen. Dus wij zouden dingen doen. En op grond van wat wij doen, zouden we ons licht laten schijnen, zouden mensen dus weten dat God met ons is. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, dan legt Jezus uit hoe het gaat van Koninkrijk van God en wedergeboren. En Nicodemus die snapt het allemaal niet. En in vers 9 zegt hij dan, Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Hoe kan dat nou, al die wedergeboorte en vlees en geest en Jezus antwoordde en zei tot hem, zijt gij een leraar van Israël? Weet gij deze dingen niet? Nou, wat de Farizeeën heel goed wisten, was wat je wel en niet mocht doen. Die hadden de wet en die zeiden van, nou, eens kijken, we hebben hier een checklist. Voor omdat er 260 wetten en dingen die je moest doen en niet mocht doen, dat konden ze allemaal. Prima om te beslissen wat je moest doen en wat je niet moest doen. Maar het simpel stukje als wedergeboorte, verbaasde Jezus zich ook al over. Weet je dat niet? Het woord is vlees geworden. Staat in Johannes. Ligt een hele schepping vast eigenlijk. Jezus zegt, voorwaar zeg ik u in vers 11. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Dus Jezus zegt, van alles wat ik tot nu toe gezegd heb, ging gewoon over aardse zaken, over tastbare dingen. Maar als je dat al niet gelooft, hoe zul je dan geloven indien ik de hemelse dingen zou zeggen? Nou, dan blij dat Jezus dat ook niet uitgebreid doet, hemelse dingen zeggen, maar verkondigt heel eenvoudig de zaken. En vandaar dat we heel veel brieven vinden waarin uitgelegd wordt allerlei hemelse zaken. En Jezus zegt, al zo lief, vers 16, heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dus God geeft zijn zoon, omdat iedereen die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nu aan mij de keuze om te geloven. Iedereen kan tot geloof komen. Eigen keus. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Niet omdat de wereld behouden wordt, maar door hem, door Christus, in Christus, zijn wij behouden en wordt de wereld behouden. Want die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds geoordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons van God. Die in hem gelooft, die in Christus gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat is handig. En dat legt Paulus ook uit. Hè? Alle dingen zijn geoorloofd. Ik kan alles doen. Ik word toch niet geoordeeld. Sorry?
Maar niet alles is nuttig.
Precies, maar niet alles is nuttig. Niet alles draagt vrucht. Niet alles is goed. Niet alle werken zijn goede werken. Die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet geloofd heeft. Wat is dan dat oordeel? Nou, dat wordt in het volgende vers uitgelegd, Johannes 3, vers 19. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben het duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Ik zei net al, je beslist zelf of je, als je 's nachts gaat autorijden, of je je lamp aandoet of niet. Ik raad je aan om het wel te doen. Dat is een heel stuk veiliger voor jezelf en voor je omgeving. Maar het is tegelijkertijd ook het antwoord op de vraag, waarom al dat leed in de wereld, als het dan een God is? Waarom dan dit? Waarom dan zus? Waarom dan zo? Waarom al die dingen? Nou, denk maar eens na. Als jij, als we met z'n allen 's nachts gaan autorijden, niet onze lamp aandoen, dan wordt het een enorme chaos. Dan gebeurt het ongeluk met jezelf, omdat je van de weg afrijdt, tegen bomen aanrijdt, tegen anderen aanrijdt. Noem maar op, dan gaat van alles stuk. Nou, wat is er in de wereld voor klachten? Precies hetzelfde. Mensen die elkaar het goede niet gunnen en juist het goede van andere mensen af willen nemen. En al dan niet per ongeluk, allerlei ongelukken veroorzaken, et cetera. Mocht je uitgebreider willen, dan kunnen we naar Galaten 5 gaan. Galaten 5 wordt uitgelegd wordt, de werken des vleeses en de vruchten des geestes. Je zou kunnen zeggen, de werken van de duisternis en de werken van het licht. Galaten 5, vers 9, vers 16, is zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Nee. Doe je licht aan, laat je licht schijnen. Wandel door de geest.
Mag ik wel even?
Natuurlijk.
Eigenlijk in
investeer je daar een beetje mee als je gelovig zou zijn, dat je dan vrijwaard zou zijn van alle ellende? En dat is natuurlijk niet zo.
Oh, sorry, dan ben ik niet duidelijk.
Ja, zo komt het.
Ik
als wij alles maar doen wat God ons verlangt en wat in de Bijbel staat, we zijn gelovig, dan zouden we al een stuk minder ellende. En dat ben ik wel met je eens, een stuk minder. Maar lang niet alles.
Nee, want Jezus, nog voordat hij überhaupt aan zijn openbare publieke optreden begon, het eerste wie hij tegenkwam was de duivel. Die zei van, oh, heb je honger? Nou, ga eens op je knieën. En maak eens van die stenen brood. En nou, zo er nog een hele rij beproevingen. De duivel beproeft en probeert te verzoeken juist degene die geloven. Dat zijn degene die van God af moeten houden. De rest die heeft hij al in zijn pocket.
Ja, precies.
En staat ook, God verzoekt niemand. God beproeft alleen.
Ja, kijk me zo aan. Snap je een beetje wat ik bedoel met mijn opmerking?
Ik snap wel wat je
bedoelt. Ja, het is zeker niet mijn bedoeling om te zeggen dat als jij gelooft, dan gaat het goed met je. En alle zegeningen zijn terecht, want het is loon voor jouw geloof. En als er slechte dingen gebeuren, dan moet jij maar serieus af gaan vragen hoe dat zit met je geloof. Ja. Dat is absoluut niet wat ik zeg.
Als alles van een leien dakje gaat, dan moet je dus afvragen.
Ja.
Maar volgens mij bedoel je ook te zeggen van, omdat de wereld het licht niet heeft aangenomen, dat wij allemaal in duisternis rijden in een auto, daarom is het zo'n zootje in de wereld. En dat is eigenlijk tegenovergesteld van wat jij meent.
Ja, kijk, dat impliceert dus voor mij dan, als we allemaal dit maar aan doen, dan is het klaar. En dat is natuurlijk niet zo, want we leven wel in een
theorie als de wereld leven aan zich het licht aan zou doen.
Als zij de vrede vast
dan is alles.
Nou ja, oké.
Maar dat gebeurt niet. Maar in theorie is dat zo.
Komt nog.
Ja, je houdt altijd kiezen zonder licht, dus ja.
Ja, anders doe je vlaggen.
Dat vind ik ook.
Zonder vlaggen.
Ja, moet je staan.
Maar het is niet alleen volgens mij dat je individueel veiliger wordt als je het licht aan hebt, maar het is voor hele groep autorijders veiliger als.
Dat is
voor
sure.
Ja.
Dus
en ook,
het is niet alleen maar voor jezelf.
Precies.
Zeg maar dat veiliger zijn.
Nee, ik doe ook niet alleen.
Nee.
Ik doe ook niet alleen.
Nou, okay.
Ik doe ook
op. En ik ben uit de bocht gevlogen omdat ik gewoon te hard reed en dergelijke. En een klikootje in de weg stond of een lantaarnpaal. Of,
met je licht aan.
Met mijn licht aan.
Ik zeg maar lantaarnpaal, die zet er moeten zien. Die geeft licht.
Ik wil nog even een klein stukje verder en dan houden we pauze. He, want het vlees begeert tegen de geest. Ook bij de gelovigen. En de geest tegen het vlees. Deze staan tegen elkaar. Al zou dat gij niet doet, hetgeen gij wilde.
Sorry, wat
gelaten waar de wandel door de geest en verbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het 16. Werken des vleeses, vluchten des geesten, om de tegenstelling tussen licht en duisternis, verbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En dat is precies waar onze strijd ligt. Want we zijn allemaal wedergeboren. Tenminste, durf ik vanuit te gaan. Dat is, en ook dat hebben we in de gelijkenis van het zaad bijvoorbeeld gezien. Het gaat er niet om of je wedergeboren bent, in die gelijkenis tenminste. Het gaat erom of je vanuit het wedergeboren leven leeft, of jouw vrucht draagt. En dat is de keuze die je elke dag moet maken, vers 17. Want het vlees, ons lichaam, begeert tegen de geest en de geest tegen het lichaam. Deze staan elkaar tegen elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wil wordt. Zoals Paulus zegt, ik wil wel het goede doen, maar ja, elke keer ligt het kwade mij na. Dan word ik juist weer afgeleid. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wil wordt. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Ik ben wedergeboren, met Christus opgestaan. Christus is gestorven onder de wet, heeft daarmee de wet vervuld. Ik ben opgestaan, leeft in vrijheid. Ja, dan de werken des vleeses zijn openbaar. Aardige omschrijving van een tolerante samenleving. Dan vervolgens, maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Iets een paar versen verder in Galaten 6 vers 2. Draagt elkaars lasten. Het kan steeds lastig zijn, ook al ben je wedergeboren. Het leven kan heel lastig zijn. Maar draag elkaars lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Maar in vers 5. En ieder zal zijn eigen pak dragen. Nee, van ja, wat is het nou? Elkaars lasten dragen of je eigen pak dragen? Nou, je draagt je eigen pak. Je bent verantwoordelijk voor je eigen dingen. Maar op het moment dat je elkaar kunt helpen, dan wel elkaar moet verdragen. Dan moet je elkaar heel ver dragen. In alle zachtmoedigheid en geduld en liefde, zachtmoedigheid. Want ook als gelovigen onder elkaar kunnen we erg last hebben van onze aardse mens, ons eigen karakter, et cetera. Zo dan, in vers 10 van Galaten 6. Terwijl wij tijd hebben, en we hebben nog tijd van leven, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. En laat ons goed doen aan allen. En wat dat inhoudt, hoe je dat doet. En daar wil ik na de pauze op verder gaan. Om daar toch nog wel even op in te haken, Albert. Want er is verschil tussen Joden, heidenen, anderen.
Jodenkoeken,
dankjewel. Negere zoenen en andere zoenen. De Israël is genoemd naar Jacob. Jacob worstelde met God een nacht lang. En ik denk dat we allemaal wel eens geworsteld hebben met God. Figuurlijk dan. Jacob ook fysiek. Dat heeft een blijvend effect gehad. En heeft zijn naamverandering tot gevolg gehad. En Jacob heette voortaan Israël. Jacob had twee vrouwen, twee bijwijven voor zover ik weet. 12 zonen en een dochter. En Jacob zegende zijn zonen, zoals God ook zijn zonen zegent. En Christus is de eerstgeborene. En Ruben mag dan Jacobs eerstgeborene zijn, om begrijpelijke redenen vond Jacob het niet nodig om Ruben het eerstgeboorterecht te geven. Simeon en Levi kwamen daarop in aanmerking als tweede en derde. Maar die hadden een wat eigenaardige manier van omgaan met de vriendjes van hun zusje. Ja. Dus ook zij kregen niet het eerstgeboorterecht. Waarop Juda wel de toezegging kreeg van de scepter, oftewel het koningschap. Maar via Jozef, en dan niet eens Jozef zijn oudste zoon, maar zijn jongste zoon Efraim, kreeg het eerstgeboorterecht. Sindsdien, is mijn overtuiging, en de Bijbel komt het iets later voor, zijn er twee delen van het volk Israël, namelijk Juda en Israël / Efraim, van de twee stammen, Juda, stammen de Joden af, zoals wij ze kennen. En sinds Ezra, de terugkeer uit de Joodse ballingschap, Babylonische ballingschap moet ik zeggen, kennen wij de Joden niet alleen als ras, maar ook als religie. Iets wat Rut bijvoorbeeld wist van: uw volk is mijn volk, want uw God is mijn God. Het volk Israël, het volk van God, was Gods volk en had de bedoeling een koninklijk, priesterlijk volk te zijn. Op het moment dat ze uit Egypte gehaald zijn, kwamen ze bij de berg Sinaï, gingen daar een huwelijksverbond aan, werden Gods vrouw. Daarmee is Israël dus de bruid. Hosea kreeg de opdracht een vergelijkbare vrouw te zoeken. David was koning over beide huizen Israël en Juda. Salomo ook. Omdat Salomo zijn eigen politiek wat meer ging vertrouwen dan de Heer. Verbondschappen sloot en dat verbond weer bezegelde met een huwelijk met weer een vrouw. Had hij op een gegeven moment heel veel vrouwen, heel veel bijvrouwen. En toen hij oud werd, ging hij ook de goden van die vrouwen aanbidden. En zei God van nou, ik zal jouw zoon iets minder heerlijk maken dan jou. En ik zal 10 van zijn stammen afnemen. En alleen de Joden blijven bij hem, met Benjamin als lamp, bij de Joden. En de 10 stammen werden vervolgens een ander koninkrijk. Hebben nooit onder de wet geleefd, hadden hun eigen hoogten en dergelijke. Dus de 10 stammen zijn al relatief snel, daarna in de Assyrische ballingschap naar het noorden verdwenen. De 10 stammen verloren hun identiteit tot op zekere hoogte. Want aan Abraham werd gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, gezegend worden. Dus het zaad zal altijd Isaac heten. Tot op de dag van vandaag kennen wij het zaad van Isaac, de Saxonen. De volgende stap kan Albertje uitleggen. Ze zijn nooit teruggekeerd uit de Assyrische ballingschap en zijn in verstrooiing geraakt naar het noorden. Waaruit David ze weer terug zal halen. Ze zijn de Caucasus overgetrokken. In de Caucasus hebben ze een koninkrijk gesticht. Iberië, genoemd naar Heber. Want Saul, die koning was over Israël en Juda en zoveel duizend man uit Juda, zoveel duizend man uit Israël, lees Samuel maar na, kreeg steun van de Hebreeën. Die Hebreeën, die Iberiërs, hadden een koninkrijk in de Caucasus. Vervolgens daar vandaan naar Spanje, Iberia, daar vandaan naar Ierland, Hibernia. En u mag raden wat officieel in de geschiedenis te boek staat als het eerste christelijke koninkrijk, Caucasisch-Iberië. Tegenwoordig is dat deels Armenië. En daar heeft tot lange tijd een zoon, afstammeling van David, op de troon gezeten. En David had de belofte, dan zal altijd iemand op de kroon zitten. Dus onder andere in de Caucasisch-Iberië heeft dat gezeten. In Ierland en dergelijke is het nog verder gegaan. Dat mag u aan Jeremia vragen, over profeten gesproken. De Joden zijn enige tijd later in Babylonische ballingschap gegaan. Dat kwam de Babyloniërs heel goed uit, want die namen de crème de la crème, de prinsen, de eersten, Daniel en zijn vrienden, mee in dienst. En daar heeft Nebukadnezar heel veel profijt van gehad, want die benoemde op een gegeven moment Daniel in Babylonië, ten oosten van Jeruzalem, Daniel uit de stam van Juda, voor zover ik weet, als vertegenwoordiger van het volk. En Daniel werd gesteld tot onderkoning boven alle anderen. Een traditie die vol is gehouden, want ook Nehemia bijvoorbeeld diende aan het hof van Kores. En Jozef bijvoorbeeld aan het hof van Farao. Dus er is altijd dat licht geweest in de wereld. De Joden zijn teruggekomen uit de ballingschap en hebben vervolgens dat oude verbond waarvan Jeremia zei, het is oud en er komt een nieuw verbond. De Joden, ja maar nu, weet je, dat oude verbond bevalt ons wel. Die wet en dergelijke, dat vinden we eigenlijk wel leuk. Zozeer zelfs dat ze later een compleet volk in wat we tegenwoordig Oekraïne, Kazachstan noemen, heeft zich bekeerd tot het Jodendom. En een hoop van de hedendaagse Joden stammen niet zozeer af van Juda, maar van dat volk wat afstamt van Togarma, maar dat even terzijde. Die Joden wilden graag de wet. Joden, heidenen, en allemaal hebben ze het verlangen om God te dienen. Daar ga ik vanuit. Ik was in Canada en ik dacht van kom, laat ik naar de kerk gaan. En dan heb je de keuze uit heel veel kerken. Nou, iets minder dan hier, maar desalniettemin. Toen hebben we gedaan van ja, maar nou, je kunt daar, je kunt daar, je kunt daar. Nou weet je, ik ga met hem mee. Ja, maar hij gaat naar een zware kerk, jongen. En jij bent toch evangelisch? Ik zeg van, oh, dat maakt niet uit. Of het nou zware kerk is, een lichte kerk of een andere kerk. Ja, als de Bijbel open gaat, het woord van God gesproken wordt. Prima. En heb ik niet van mezelf, heb ik van Paulus geleerd. Die zegt in 1 Korinthe 9. En daar wil ik natuurlijk naartoe. In 1 Korinthe 9 zegt hij: ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Christus onze Heer gezien? Zijt gij lieden niet mijn werkende Heer? Nou, zo gaat hij een tijdje verder. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw, een zus te zijde met ons om te leiden en dergelijke? En uit wat hij hier schrijft zou je bijna denken dat hij om allerlei redenen aangeklaagd wordt door deze en gene. En Paulus zegt van ja, dat mag toch? Ja, de wet is vervuld. Christus is voor mij gestorven en opgestaan. Ik ben niet meer onder de wet, ik ben vrij. Dus ik mag doen en laten wat ik wil. Ik mag eten, ik mag drinken. Ik mag een vrouw met me meenemen, al ben ik niet met haar getrouwd.
Pel ik mij nog niet dus.
Wat zeg je? Oké.
Okay. Goed.
Hij zegt van, en wanneer ik ook kom, ik spreek het evangelie. Ik predik het evangelie. In vers 17 zegt hij, en als ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien ongewillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Ja, of je nou met tegenzin je werk doet, of met heel veel plezier, je krijgt er evenwel voor betaald. Wat loon heb ik dan, vers 18? Namelijk dat ik het evangelie verkondig. Het evangelie van Christus kosteloos stellen om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Daar ik van allen vrij was, heb ik mezelf allen dienstbaar gemaakt, omdat ik er meer zou winnen. Ik was vrij, ik was Saulus van Tarse, een fariseer, de stam van Benjamin, noem maar op. Allemaal achter me. In Christus, nieuwe schepping, vrij. Hij zei van, ik heb mij allen dienstbaar gemaakt. Ik ben de Joden geworden als een Jood, omdat ik de Joden winnen zou. Hij zei van niet, ik ging naar de Joden toe als Romein of als heiden of als christen. Hij zegt, ik ben de Joden geworden als een Jood. Ik was vrij en ik heb mezelf weer dienstbaar gemaakt. Omdat ik de Joden dienen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde. Hij zei niet van, jongens, die wet die is weg, vrij ben je. Die wet die is niet meer. Hij zegt, nee, ik heb mezelf weer onder die wet geplaatst. Omdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, zegt hij, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Omdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Dus even doordat ik vrij ben, kan ik bij de Joden als Jood zijn, kan ik bij degene die zonder de wet zijn, zonder de wet zijn. Alles omdat ik er maar meer winnen zou voor Christus. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, omdat ik de zwakke winnen zou. En allen ben ik alles geworden, omdat ik immers enige behouden zou. En dit doe ik, vers 23, om des evangelies wil, omdat ik het zelf een mededeelachtig zou worden. En hij zegt niet, ik ga ze naar die kerk toe en allemaal vertellen dat ze verkeerd zitten, want die wet telt niet meer. Of Jood, wat is nou een Jood en wat is nou een heiden? Hij zegt, nee, ik ben voor de Joden ben ik geworden als een Jood, omdat ik de Joden winnen zou. En mijn vrijheid, zegt hij, wordt beperkt van het geweten van een ander. Natuurlijk mag ik voor afgoden vlees eten. Hij zegt van, als iemand anders tegen jou zegt, van joh, jij bent christen, mag jij wel vlees eten? Hij zegt van, nee, dan doe ik het niet. Want het gaat om het geweten van die ander. Hij zegt van, als mijn alcoholgebruik iemand anders stoort, dan zal ik in nabij zijn van die persoon geen alcohol meer drinken. Als mijn gedrag die ander stoort, zegt hij, dan pas ik mijn gedrag aan. Ik maak mijn lichaam dienstbaar, omdat ik meer mensen tot God kan brengen. Hij zegt in vers 27, ik bedwing mijn lichaam, breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, dan ik anderen gepredikt heb, zelfverwerpelijk worden. En ik weet ook wel beter dan de Joden. Die wet is niet meer. Nou ja, onder de wet plaatsen om ze weer te winnen. Als je beter weet, zegt hij, dan kun je dat ten overstaan van allen, zoals hij bij Petrus doet. Voor jou, Petrus, je bent vrij, nou ga je weer met de Joden leven op het moment dat de Joden komen. Dat is niet zo best, hè, Petrus, dat weet je zelf ook. Dat wist Petrus natuurlijk ook. Maar in Handelingen 9 vinden we iemand die is heel vaardig in Handelingen. Is dat Handelingen? Zit ik goed? Oh, wacht even hoor. Handelingen 18, sorry. Over Joden gesproken. Handelingen 19, vers 24. We hadden het net over mensen die veel kennis van de Bijbel hebben en dan net ergens misgaan. Of net ergens een laatste stapje afwijken. Of gewoon iets niet weten. Zoals een Luther, wat die man voor elkaar gekregen heeft in een duistere wereld, weer het woord openen, de reformatie en alles. Ik heb er bijzonder veel ontzag voor. En dat hij dan denkt dat de gemeente de vrouw is, of het bruid van Christus, ja, goed, het zal hem uitgelegd zijn inmiddels. Maar dat wil niet zeggen dat hij het helemaal mis had, dat hij ergens op één dingetje verkeerd zat. Nou, zo lezen we hier in Handelingen 19, vers 24. Een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte in Alexandrië, een welsprekend man.
Handelingen 18 is het trouwens.
Sorry.
Ja, het staat boven 19.
Maar... ja, Handelingen 18, vers 24. Apollos, een Jood, machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heeren onderwezen. Het was dus een bekeerde Jood, of een Messias beleidende Jood. Gewoon een christen dus. Vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heeren. Wetende alleenlijk de doop van Johannes. Deze begon vrijmoediglijk te spreken, vrijuit, in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg des Heren, de weg Gods, bescheidelijker uit. En ze lieten hem gewoon uitpraten, ze gingen niet te midden van iedereen opstaan en zeggen van hey, valse leraar, klopt niet, en hij snapt er niks van, en dwaalleer. Nee, ze namen hem tot zich en legden hem des Heren, de weg Gods, bescheidelijker uit. Gedetailleerder. Ze zeggen van ja, heel goed, het klopt wat je allemaal zegt. De doop van Johannes en allemaal. En dan nu nog even wat meer details. Nou, even de rest. En vervolgens lezen we dat Apollos door Paulus aangeraden wordt en aanbevolen wordt. En ik denk dat een goede manier van doen is. En degenen die onder de wet zijn, natuurlijk, je bent vrij, dus je kunt weer onder die wet gaan leven. Om er meer voor Christus te winnen. Maar denk niet dat je onder de wet moet gaan leven om God te behagen. Die zegt, welke wet? Ik heb die wet vervuld. Ga niet onder die wet leven. Je bent vrij. Dien mij in alle vrijmoedigheid. En Priscilla, Aquila zeggen dus ook van, we leggen hem de weg Gods bescheidenlijker uit. In die vrijheid. Alles is geoorloofd. Niet alles is nuttig. Die wet die is van Mozes gegeven, genade, de waarheid, is door Jezus Christus geworden. Jezus Christus die de wet vervuld heeft, het juk van de wet van onze schouders heeft afgenomen, zodat wij nu in alle vrijheid de rug kunnen rechten en lekker aan de slag kunnen gaan. Ik wilde met jullie naar Titus. Titus 2. Titus en Timotheus werden door Paulus aanbevolen. Twee jonge mannen. Titus 2. Het is overigens niet de keizer die bekend stond onder dezelfde naam. Titus 2. Laat je licht schijnen in de wereld. Omdat mensen aan ons, aan jou, goede werken mogen zien en God mogen verheerlijken. En Titus die vult dat in. Die legt dat wat bescheidenlijker uit. Hij zegt, doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. En dan voor ieder legt hij uit hoe het dan gaat. Dat de oude mannen nuchter zijn. Stemmig, voorzichtig. Gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks. Dat ze in haar dracht zijn gelijk de heilige betaamt. Dat zij geen lasteressen zijn. Zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn het van het goede. Omdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. Haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren. Goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn. Omdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk. Omdat degene die daartegen is, beschaamd worden en iets kwaads hebben van jullie te zeggen. Want dat is het. Hè? De wereld heeft de duisternis liever dan het licht. En die gaan dan vervolgens, als zij in jou dat licht zien, wat een beetje pijn doet aan hun ogen. En van het licht kun je niet zeggen, dat is goed. Licht deugt, dat is volmaakt. Daar kunnen ze niks van zeggen. Ze proberen je dan vervolgens ergens anders op te pakken. En nou, zij misschien niet, maar wel via hen proberen ze je... uit te schakelen. Van de wijze bedenken, ja, dat ook.
Zwart te maken,
dat is het, precies.
Het is bijna weer feit. Ik was vrijdag zwart gemaakt. Dus...
Hij zegt, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads te zeggen hebben van u. En lezen we verder. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Er is niemand te verontschuldigen. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Niet moet nog gepredikt gaan worden aan alle mensen en pas als alle mensen het gehoord hebben, dan zal de Heer wegen komen. Nee, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Het licht is in de wereld gekomen. Het licht is nog steeds in de wereld. En de wereld heeft het niet begrepen, want hun werken waren boos. Ze hadden de duisternis liever dan het licht. Maar er is niemand te verontschuldigen. De zaligmakende genade Gods onderwijst ons in Titus 2, vers 12, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. En niet zeggen van, ja, weet je, ik ben toch wedergeboren, met mij zit het goed. En doe ik gewoon mijn ding. Nee, matig, rechtvaardig, godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Verwachten de zaligmakende, zalige hoop, de verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker, Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft ons verlost. Zichzelf een eigen volk zou reinigen. We zijn gereinigd. En onze gewetens worden elke keer weer gereinigd. Als een... ik ben nog een ouderwetse onderwijzer met zo'n mooi krijtbord. En dan kun je allemaal dingen opschrijven. Dan neem je spons en kun je ze weer uitvegen. Zo werkt het ook in het menselijk lichaam. In het dagelijks leven dan produceren al jouw cellen produceren afvalstoffen. hele lichaam produceert afvalstoffen en dat verdwijnt regelmatig uit je lichaam. Door je bloed. En dat bloed dat reinigt al je cellen, het reinigt jouw lichaam op het moment dat het in het lichaam zit. En het maakt je bekwaam. Ijverig in goede werken. En dus niet stilzitten en wachten tot de dag des Heren komt. Nee, ijverig in goede werken. Lezen we iets verder. Maar weer wat vermaningen. En niet zeggen van, hey, we zijn vrij van de wet. Dus halleluja. Of moet ik zeggen, alaaf. Proost. Andere zaken. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Dat was mij in mijn puberteit wat lastig. Ik zei altijd tegen mijn moeder van, ja, hey, vrij van de wet. Dus welke wet? Ja, maar zus en zo. En ik zeg van, hey, we leven niet meer onder de wet. Dus alle dingen zijn mij geoorloofd. Nou, sommigen van jullie kennen mijn moeder, dus die kunnen zich voorstellen hoe ze daarop reageren. En later pas raakte ik zelf wat meer bekend in de stift en las ik dus ook aan de overheden en machten onderdanig. Hun gehoorzaam tot alle goed werk bereid. Dat heb ik geleerd. Sjouwen en dergelijke. En, niet waarom. Niet vragen zus of niet vragen zo of niet protesteren. Gewoon het doen, aanpakken. Precies. Tot alle goed werk bereid. Niemand lasterig, geen vechters zijn. Ik ben dus ook maar gestopt met voetbal.
Voetbal.
Alweer. Voetbal is oorlog, hoorde ik weer iemand zeggen. Dus geen vechters. Niet gaan voor eigen eer, voor eigen gewin. Maar bescheiden zijn. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Niet alleen aan broeders en zusters. Alle mensen. Dat heb ik moeten leren. Moet ik nog steeds wel eens leren. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, medegeleid, begeerlijkheden en wellusten dienende. Staan hier gelukkig geen voorbeelden genoemd. In boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Dat is het vaak, hè? Ja, maar die moet toch rechtvaardig leven en dergelijke. En niet uit de werken, niet uit wat jij doet. Ben jij, maak je jezelf aangenaam voor God. Dat kun je namelijk niet. Het is net de andere kant op. God werkt in jou een goed werk. God maakt jou, u en mij, bekwaam. Naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heilige Geest. Want het is de Geest die in ons werkt. Beide het willen en het werken. Het is niet onze eigen keuze om allerlei goede dingen te doen. Ik kom er zo meteen nog op terug dat dus mensen zijn die dat heel graag wel willen, want er is niks mis met al die goede werken. En dan weet het goede werken. Prima. Maar op het moment dat het niet de Geest is die dat in jou werkt, op het moment dat het is wat jij zelf wilt doen, is dat niet tot eer, dan strekt het nergens toe. Maar wat zijn dan die goede werken? Die Heilige Geest heeft hij rijkelijk over ons uitgegoten. Door Jezus Christus onze zaligmaker, lezen we in vers 6. Opdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade, niet door de werken van de wet, niet door wat wij doen, door zijn genade zijn we gerechtvaardigd. Door zijn genade zijn wij erfgenamen naar de hoop des eeuwige levens. En een erfgenaam, die krijgt wat. Nou krijgt niet elke erfgenaam hetzelfde. Daarom is het ook zo spannend als het testament gelezen wordt. Wie krijgt wat? Dan wel, waarom krijgt hij meer dan ik? Of anderszins. Nou, dat is afhankelijk van wat de erf later gemeld heeft van jou in het leven. En als jij, nou ja, om maar even met de gelijkenis van de dienstknecht te spreken. De dienstknecht die heel veel gedaan had, een hele goede getrouwe dienstknecht had bewezen. Maar alsjeblieft, daar kun je veel aan overlaten. En de dienstknecht die heeft gewacht tot hij de erfenis kon krijgen. He, weggelegd onder zijn zweetdoek. Keurig in, lekker in de zon gelegen, dan kun je ook niks verkeerd doen. Ja, je hebt niks gedaan, dus krijg je ook niks. Erfgenamen naar de hoop des eeuwige levens. Het eeuwige leven, dat heb je. Op grond van je geloof heb je eeuwig leven. Kun je nooit kwijtraken. Je loon kun je wel kwijtraken. Maar ja, kwijtraken. Je kunt loon derven. Je had zoveel kunnen krijgen, maar de helft van de tijd heeft weer niks gedaan. Dus krijg je zoveel. Dit is een getrouw woord. Vers 8. En deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt. Omdat degenen die aan God geloven zorg dragen. En zorg dragen. Ik leerde van mijn tante. Mijn opa zei altijd van. Hey opa, hoe is het nou? Oh nee, de Filistijnen over ons. Als wij binnenkwamen. Opa, hoe is het nou? Ik heb veel zorg over jullie. En mijn opa maakte zich veel zorgen over ons. Die kende ons. En zei mijn tante altijd. Pa, zorgen moet je niet maken. Zorgen moet je doen. Zorg moet je dragen. Om goede werken voor te staan. En wat zijn dan die goede werken, vraag je af? Nou, deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Want als wij als leden van het lichaam elkaars lasten dragen, dan zijn we daarmee in staat om ook andermans lasten te dragen. Dan zijn we daarmee in staat om een stukje van het licht te laten schijnen. Want als je allemaal vlammetjes hebt heel ver bij elkaar vandaan, dan zijn het allemaal kleine vlammetjes. Als je die bij elkaar zet, dan is de som der delen, nee, is het geheel meer dan de som der delen. Ik heb het dus geprobeerd door 12 vaccinelichtjes bij elkaar te zetten. En het werd op een gegeven moment één grote steekvlam. In plaats van 12 vaccinelichtjes. Dus die goede werken voor te staan, die dingen zijn het die goed en nuttig zijn voor de andere mensen. Ik denk dat we hiermee terug kunnen naar Matthäus 5. Matthäus 5, vers 16. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is namelijk uiteindelijk het doel van jouw leven. Dat in jouw leven God verheerlijkt wordt. En heerlijk, daar staan wij tegenwoordig toch wat minder onder dan het bedoeld is. Iets wat koninklijk is, is van de koning. Iets wat heerlijk is, is van de Heer. Een heerlijke maaltijd is een maaltijd voor een Heer. En dat is uiteraard meer smakelijker, lekkerder, overvloediger.
Goed gezouten.
Dankjewel, goed gezouten. Dan van een arme dienstknecht die op water en brood moet leven. Dus een heerlijke maaltijd is overvloedig. En zo is dat ook bij ons. Want de Heer zorgt echt heel veel meer, beter voor ons dan wij beseffen vaak. Het is niet alleen maar water, brood en een dak. Maar we zijn rijker dan we vaak zelf beseffen. Dat zij uw goede werken mogen zien. En in Colossense staat dan. Heeft ons, laten we het gelijk even opzoeken voordat ik het weer verkeerd citeer. Dat is mijn eigen. Colossense 1 vers 10, waarboven staat de heerlijkheid van Christus. Dat zij God mogen verheerlijken. Op grond van onze goede werken en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Colossense 1, boven staat de heerlijkheid van Christus en zijn evangelie. Hij legt die vooruit over het geloof van die Colossenzen. Vers 4. Alsof wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die ge hebt tot alle heiligen. En dan gaat hij dan iets verder op in. En dan zegt hij in vers 9. Waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben. Dus van dat geloof wat die Colossenzen hadden in Christus. Niet ophouden voor u te bidden. En te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Als een olielamp waar steeds weer nieuwe olie in gegoten wordt, zodat die vlam mag blijven branden, vervuld met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, omdat gij mag wandelen, waardiglijk de Heer, tot alle behagelijkheid, in alle goed werk, in de mensen en welbehagen, dat zingen we regelmatig met kerst, in alle goed werk vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Je hoeft een eikenboom niet uit te leggen dat hij vrucht moet dragen. Planten hoef je niet uit te leggen dat ze bloemen moeten maken, vrucht moeten dragen. Dat zit in hun natuur. Op het moment dat wij ons laten vullen met de kennis van zijn wil, helemaal vol, vervuld, in wijsheid en geestelijk verstand, wandelende, waardiglijk, de Heer, tot alle behagelijkheid. Wandelen we in alle goede werken en dragen we daarin vrucht. En wassen in de kennis, opwassen, opgroeien, tot volwassen gelovigen. Dat is het mooie aan de schepping, hè? De zaligmakende vrede. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Maar God zelf door de hele schepping heen, tot in het kleinste detail en tot in het systeem waarin de hele wereld in elkaar zit. Alles spreekt over God. Om maar even een heel ander voorbeeld te noemen. We hadden het over licht en over sterren. De maan. Op het moment dat het ook maar een kleine afwijking zou zitten in een van de banen van die planeten, dan zou het hele zooitje zo tegen elkaar aanknallen en dergelijke. Vandaar dat het hele Copernicus was het toch? Dat planetenmodel. Als Jozua zegt, gij zon, sta stil in het maan in het dal van Gibeon en gij maan in het dal van Ajalon. Ik corrigeer me als ik het verkeerd citeer. Als de zon en de maan letterlijk stil zouden staan en alle andere planeten zouden door blijven draaien, dan zou het hele zootje in de soep lopen. Dat zou echt tegen elkaar aanknallen, uit elkaar knallen en een eb en vloed zouden misgaan en een meteoren en noem maar. Dus het hele model van Copernicus klopt niet. Dat houdt de paus wel goed gezien voor de verandering. Hoe dan wel zitten, dat wist hij dan ook weer niet. Maar die hele schepping zit zo precies, zo gedetailleerd in elkaar. Heeft God echt perfect in elkaar gezet. Zoals met de Bijbel ook. De hele schrift in zichzelf, ieder woord, iedere letter is zo zorgvuldig gekozen dat het zegt exact wat God wil dat die Bijbel zegt. En vandaar dat ik ook zeg, die Bijbel is het woord van God. En een schepper die hemel en aarde gemaakt heeft, is ook in staat om ons een Bijbel te geven die zegt wat hij wil dat wij weten. Vandaar opwassen met de kennis van zijn wil, gewoon door je Bijbel te lezen. In alle wijsheid en geestelijk verstand, want de geest leidt ons in heel de waarheid. En op het moment dat wij ons beschikbaar stellen, dat we ons openstellen voor zijn geest, die in en door ons werk kan doen, dan zal die onze verlichte ogen des verstands geven. Een verstand, het houdt stand, dat staat, dat begrijp je. Met alle kracht bekrachtigd zijn, de vers 11, naar de sterren te zijn in de heerlijkheid, tot alle leidzaamheid. En een paard is een heel edel dier waar een koning op rijdt. Hoewel sommige koningen op een ezel rijden, maar dat even terzijde. Leidzaamheid, paarden worden geleid aan hun leidsels. Leidzaamheid, we laten ons leiden. Langmoedigheid. We houden al heel lang de moed erin. Met blijdschap, danken aan de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Ik kom zelf uit wat zwaardere kring, zoals dat heet. En mijn oma zei altijd, bid maar veel dat jij een klein schaapje van die kudde mag zijn. Oh nee oma, een groot schaap is een enorme bel. gebied, maar veel dat jij ook een schaapje van die kudde mag zijn. Oké. Okay. En, ja, maar oma, u bent toch ook een schaap van die kudde? Nou, dat weet ik niet hoor. Maar u gaat altijd in 60 jaar naar de kerk. Ja, maar dat kun je niet weten. Dan staat hij dankende de Vader, Colossense 1 vers 12, die ons bekwaam gemaakt heeft. Die zeggen van, ik schiet zoveel tekort en ik deug nergens voor. En we, over de maand nemen we ons allerlei goede dingen voor. Om niet meer dit en niet meer dat te doen en meer zussen en meer zo te doen. En dan, nou, ik weet niet hoe lang het duurt, maar uiteindelijk kom je erachter van, ja, ik heb het niet helemaal volgehouden. En vandaar dat we hebben het net gelezen, niet op grond van onze werken zijn wij rechtvaardig. En dan zouden we het kort schieten. Staat hier, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. God, die in en door ons een goed werk doet, heeft ons bekwaam gemaakt. Geeft ons wat we nodig hebben, meer dan we nodig hebben. Maakt ons bekwaam om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. En de mate waarin wij deel hebben, zouden we nog, hebben we daar nog tijd voor? Om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Moeten jullie ergens heen? Heel dringend nodig?
Jij moet er
in de aanleiding. 1 Korinthe 15. Korinthe 15 staat boven de opstanding der doden. We zijn het licht der wereld, we zouden ons licht laten schijnen. En de wijzen volgden de ster. Een ster als hemelslichaam. En Paulus zegt in 1 Korinthe 15, Jezus had het met Nicodemus over dat hij zich verbazen dat Nicodemus niet wist over de opstanding en wedergeboorte. En Paulus die legt in 1 Korinthe 15 vanaf vers 37 tot en met 39 uit hoe het zit met zaad en graan en wedergeboorte en sterven van een opstanding. En dat uitgelegd hebbende, zegt hij, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon en een ander is de heerlijkheid der maan. En een ander is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. We lazen net in Colossense 1 over de erven der heiligen in het licht. En de mate waarin jij gewerkt hebt, is de mate waarin jij loon krijgt. En de mate waarin jij erft. En als je erft in het licht, dan is er dus verschil in erfenis. En dat legt Paulus ook uit. Hè? Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Nou, dat is leuk dat Paulus dat zegt, maar kijk even naar buiten naar het raam en dan zie je dit gedemonstreerd. Hele kleine sterretjes en hele grote sterretjes, witte dwergen, rode reuzen. Noem ze maar op.
Blauwe smurven. Nee, wacht. Sorry.
De magnitude. Daarin worden sterren ingedeeld. Magnitude is de straling, de hoeveelheid licht die ze afgeven. Je hebt hele kleine lichtjes, dimlicht, stadslicht, groot licht, mistlicht. Om weer even bij je auto's terug te komen. De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Dus de hoeveelheid licht die je geeft, is de hoeveelheid heerlijkheid. Je denkt van, nou, zo is het ook met aardse lichamen. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn, vers 42. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Nou, ons lichaam is aan verderf onderhevig. Na je 30ste wat meer dan je voor je 30ste. En nadat je kinderen hebt wat meer dan voordat je kinderen hebt. Maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dan mogen we het uitzien. Het wordt gezaaid in oneer. Mag ik daar als biologieleraar op ingaan of? Laten we niet doen. Het aardse lichaam wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dus het is een natuurlijk lichaam. Dat zien we allemaal. Weten we allemaal. Merken we allemaal. Hebben we allemaal. En het is een geestelijk lichaam. Alzo is ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot de levende ziel. De laatste Adam tot de levendmakende geest. Het geestelijke is niet eerst. Het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Huh? Christus in ons, zijn wij hem deelachtig. Gelijkerwijs wij het beeld des aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. De mate waarin wij ons overgegeven hebben, ons laten vullen. De mate waarin God in ons heeft kunnen werken. De mate waarin wij vreugde dragen. Is ook de mate waarin wij loon krijgen. Het is ons nu niet geopenbaard helaas. Hè. We zitten allemaal in dit aardevat. En zoals Gideon, de Midianieten versloeg door de aardevaten stuk te slaan en kwam opeens dat licht. Zo zal het ook met ons aardse lichaam gaan, wat we een keer af zullen leggen. En waarin dan het hemelse lichaam zichtbaar wordt. Waarin nog steeds zichtbaar is wie wij zijn. Jezus was na zijn dood en opstanding in zijn verheerlijkte lichaam. Zei hij tegen Thomas, kijk maar, zie die handen, steek je vingers erin, voel die littekens. Hier, steek je handen in mijn zij, voel dat litteken. Dus op het heerlijke lichaam was je nog steeds herkenbaar als degene die gekruisigd was. En zijn opstanding, zijn heerlijk lichaam. Dus ik ben ervan overtuigd dat ook als we dit aardse lichaam afleggen, dat we elkaar zullen wederzien. Elkaar zullen herkennen. En dat we zullen zien wat God in en door ons heeft kunnen doen. En daarvoor wil ik hem met u danken.